in de Bijbel rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat is het Koninkrijk van God. Ik wil u maar vragen om de dienst aan de Heer op te dragen.
Halleluja. Goedemiddag. Het is goed om te zijn in Gods huis. Het is goed om u te zien in die ene naam die ons samen bindt. Verbindt, moet ik zeggen, in de naam van Jezus Christus. En we hebben gezongen dat we met blijdschap naar zijn huis gaan, want Jezus maakt ons blij. En dat is goed. Ik lees twee versen uit Psalm 18. Als Jezus je blij maakt, dan is dit een van de redenen om uit te gaan in zijn naam. Dan zegt de psalmist in vers 50, daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalm zingen. Je ziet het, het is niet iets wat een bevlieging is, maar het is vanuit Gods woord dat het naar ons toe komt, dat wij zijn naam zullen groot maken. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen. Hij bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Amen. Ik vraag u om erbij te gaan staan, dan gaan we deze dienst aan de Heere opdragen. Hemelse God en Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Heer, we zijn blij, we zijn verblijd, Heere. In die Heere, door Jezus Christus die ons samenbrengt, Heere, die ons verenigt, Heere. Waardoor wij zo voor uw genade troon kunnen komen, Heere. Want Heere, er is niets, Heere, meer dat ons, Heere, kan tegenhouden. Er is geen wegversperring meer, Heere. Want u hebt de weg gebaand, Heere, naar uw hart, Heere, door Jezus Christus. En vandaag vraag ik u, Heere, wilt u het van ons overnemen? Wilt u deze dag in ons midden zijn? Wilt u ons leiden, Heere, naar uw hart, naar uw plan? Leer ons, Heere, meer en meer u te kennen. In Jezus' naam. Amen.
Alpha en Omega, u hield eerst van mij.
Halleluja, Heere. U alleen bent God. U alleen bent de verlosser. U alleen de bevrijder. De schepper van hemel en aarde, Heere. Ik geef mij over aan uw wil deze dag, Heere. Ik belijd, Heere, dat u de enige bent voor mij, o God. Waardoor ik verlossing heb. Waardoor ik bevrijding heb. U bent de enige, Heere, die uw Heere, mijn God, weer verzoend heeft, Heere. Met u, o Heere. Want uw liefde voor mij, Heere. Heere, die ging zelfs, Heere, door de dood heen, Heere. Want, Heere, uw liefde is zo groot. Zo genadig, Heere. Heere, mijn God, Heere. Dank u wel, Heere. Voor uw genade en uw liefde. Dank u wel, Heere. Voor uw nabijheid. Dank u wel, Heere, voor uw kracht, Heere. Dank u wel, Heere, dat uw liefde mij vond, Heere. Dank u, Heer. Halleluja. Glorie voor uw naam. Dank u, Jezus. Amen. Prijs de Heer. Het is altijd weer goed om in de naam van de Heer Jezus Christus samen te komen. Om in zijn naam een dienst te hebben. En de reden daarvoor is niet zo moeilijk. Want de Bijbel zegt, waar twee of meer in zijn naam vergaderd zijn, samenkomen, daar is hij in ons midden. Daar is hij in het midden. En vandaag is hij hier in ons midden. Ook al zou er een twijfel in je hart zijn, leg het neer. Zijn woord zegt het, op basis van zijn woord. En God is geen mens dat hij liegen zal. Nee, wat hij zegt, doet hij ook. Wat hij belooft, dat komt hij ook na. En daarom ben ik hem zo dankbaar dat mijn leven in zijn handen is. En het is goed om vandaag in die naam, de naam boven alle namen, weer samen te komen om hem alle eer te geven. God is goed. Bent u blij dat u vandaag hier bent?
Amen.
Ik ook. Terwijl het in de wereld schudt en van alle kanten uitgaat, is het goed om samen te komen in de naam van Koning Jezus. Ik wil Gods woord vandaag met u openen in Handelingen, hoofdstuk 18. Handelingen 18, daar lees ik vers 9 en vers 10. Dit is wat het woord van de Heere zei. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u enig kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Laten we de Heer bidden vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u dat u het bent, Heer, hier vandaag in ons midden, Heer. Dank u dat u woord zegt, Heer, dat wij niet bevreesd moeten zijn. En dat we moeten spreken en niet zwijgen. Dat is wat u tegen Paulus zei, maar dat is ook uw woord voor al uw kinderen. Dat ze moeten spreken en niet zwijgen. Spreek vandaag, Heere, tot ons. Open onze harten, opdat wij uw woord, Heere, mogen verstaan. Onderwijs ons, Heere, deze dag. Help mij om uw woord te spreken, Heere, zodat ik niet mijn gedachten, maar uw woord spreek. Kom tot uw doel, Heere, heb bemoeienis vandaag met ieder die vandaag hier is, Heere. Want ik geloof, Heer, dat u met ieder een plan ook hebt, Heer. Ik dank u hiervoor en prijs u in Jezus' naam. Amen. Dat is een situatie waar de apostel Paulus eigenlijk voor staat. Waarbij de grote strijd in zijn, ja, zijn bediening is. Hij is geroepen om de Heer te dienen. En dan, ja, wordt hem eigenlijk op het hart. Ja, eigenlijk wordt hem gedwongen om niet meer te spreken. Want de boodschap van de Heer Jezus Christus die hij brengt, van verlossing, van bevrijding, dat de Heer Jezus Christus is gekomen, dat hij voor ons gestorven is en dat wij door Jezus een relatie weer met de Vader kunnen opbouwen. Die boodschap heeft zijn weerslag. Die boodschap die komt over. En degene die eigenlijk heersen over die steden, over die gebieden waar ze komen, die hebben daar heel veel moeite mee. En die dwingen hem eigenlijk die boodschap te staken. En hij zit in grote strijd, want als hij dat niet doet, kan hij gevangen genomen worden, kan hij zelfs de dood, zeg maar, moeten smaken. Dat is een verschrikkelijke toestand. En hij zit dus toch echt in de problemen, want hij weet niet als hij wel of niet moet spreken. Als hij wel door moet gaan om het woord van de Heer zo openbaar te verkondigen, of als hij dat misschien, ja, in het geheim moet doen. Soms kan het dat je het in het geheim doet, dat je het, ja, als je een paar mensen bij elkaar treft, dat je zegt van, vertel het niet verder, maar dit wil ik aan je vertellen, dat is de boodschap van de Heer. Maar hier zegt de Heer tot hem, ja, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. En dat is een bemoediging voor mij, dat als wij het woord van God moeten brengen, dat we niet bevreesd moeten zijn. Er zullen altijd wel mensen zijn die misschien niet blij zijn met die boodschap. En misschien grote moeite ermee hebben. Maar het is Gods doel, Gods plan ook om zijn woord te verkondigen en te brengen bij de mensen die eigenlijk ja, daarop zitten te wachten. Want de Heer kent de harten. De Heer kent vanmiddag ook uw hart. Hij kent ook mijn hart. En daarom is het zo belangrijk om dat te doen. Maar de Heer zegt, wees niet bevreesd, spreek en zwijg niet. Want dan zegt de Heer daarbij iets, voegt hij daaraan toe. En dan zegt hij, want ik ben met u. Nou, er kan niets belangrijker zijn in dit leven als je het woord van de Heer moet brengen als dan dat de Heer met je is. Dat je niet uit jezelf spreekt, dat je niet dingen eigenlijk uit jezelf doet. En dat je zeker weet, want de Heer zegt, want ik ben met u. En de Heer zegt, niemand zal de hand aan je slaan. Niemand zal je oppakken of en jou enig kwaad kunnen doen. Want, zegt de Heer, ik heb veel volk in deze stad. Ik weet niet hoeveel mensen hier zijn waarvan de Heer kan zeggen, ik heb veel volk hier aan deze plaats. Dat is goed, om dat te beleiden, om dat ook te bevestigen. Maar hier, de Heer kent de harten en de Heer die zegt daar tot hem, ik heb veel volk in deze stad. Hij is niet alleen. En waarvan hij dacht misschien dat hij alleen was. Nee, hij is niet alleen. De Heer die is met hem. De Heer leidt hem. De Heer die draagt hem door elke moeilijke situatie van het leven heen. En in dit leven wordt ons moeite niet eigenlijk, ja, het wordt ons niet bespaard. In dit leven, vorige week hebben we het erover gehad, er zullen stormen zijn, er zullen problemen in ons leven komen. En ja, dan is het goed om te weten dat er iemand is die met je is, die bij je is, die je door alle dingen leidt. Ook al heb je er twijfels aan, dan is vandaag mijn boodschap, weet dat de Heer met je is. Weet dat de Heer, ja, door alles heen, dat de Heer je wil leiden, wil dragen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik wil het vandaag met u hebben over een onderwerp dat misschien niet bij ieder heel erg, ja, duidelijk is. Niet ieder is er misschien van overtuigd. Maar het is ook misschien ook weer niet zo'n makkelijk onderwerp, want ik wil het met u hebben over de bewogenheid van Jezus Christus. En ik zeg dat omdat in het leven, als wij door strijd en moeite gaan, te midden van die strijd heb ik vaak gemerkt, dan vergeten mensen dat ze een Heer dienen. Mensen vergeten door die strijd, door die moeite, door de omstandigheden, vergeten ze dat de Heer met ze is. En vandaag wil ik aan je zeggen, hoe en welke omstandigheden je in het leven ook meemaakt, de Heer is met je. Hij staat naast je. En dat is voor mij is dat heel erg belangrijk. Weet je, Jezus is eigenlijk degene die hier in deze wereld de Vader geopenbaard heeft. Als je wil weten hoe God is, dan zou je eigenlijk het woord van God moeten openen. En met name in de evangeliën, de vier evangeliën, en daar gaan lezen wat Jezus hier op aarde gedaan heeft. En dan krijg je een beeld van wie God de Vader is. Want Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dat is iets waar we eigenlijk niet zo licht over moeten denken. Dat moeten we ook tot ons nemen. Dat moet je bergen in je hart. En waarom zeg ik dat? Want in die dagen dat het niet makkelijk gaat, dan heb je weer, is het weer belangrijk dat je hier weer op terug kan vallen. Dat je dit woord, wat je in je hart eigenlijk geborgen hebt, dat je het woord weer levend voor je maakt. En dat je dat herhaalt en dat je daar eigenlijk daaraan vasthoudt dat de Heere Jezus eigenlijk de Vader hier geopenbaard heeft en eigenlijk in deze wereld. Want ja, ons beeld van God, die heeft denk ik toch wel enige aanpassing nodig. Het moet aangepast worden. En dat gebeurt naarmate wij de Heere Jezus Christus leren kennen. En de Heere Jezus die wil ook een persoonlijke relatie met ons hebben. En ja,
Hij is eigenlijk de volmaakte reflectie, afbeelding zou je moeten zeggen, van wie God is. Dat is de Heer Jezus Christus. Het probleem met al die mensen voor het Nieuwe Testament is dat ze God nooit gezien hadden. Ze wisten eigenlijk niet hoe hij was. En ze hebben een beeld van hem hebben ze gehad. En dat beeld is bij sommige mensen nog steeds levendig. Er zijn sommige mensen die hebben het beeld van God dat het een strenge God is. En dat kan maken dat jouw relatie met de Heer daardoor belemmerd wordt door dat beeld. En de Heer die heeft om die reden ook, en ook natuurlijk vanwege het plan waarvoor Jezus naar deze wereld kwam, is Jezus ook zeg maar hier gekomen om hem te openbaren aan een ieder hier in deze wereld. Zodat alles opgetekend staat en dat wij eigenlijk goed gaan begrijpen wie hij is, hoe God over ons denkt, hoe hij eigenlijk met ons betrokken is, ja of nee. En ik wil vandaag, zoals ik al zei, hebben over de bewogenheid van de Heer Jezus Christus. En toen Jezus hier op aarde rondliep, rondging overal, bleek door alles heen dat hij niet onverschillig was. Hij was niet onverschillig. Hij is alwetend. Ja, hij. En je zou dan kunnen afvragen van, zijn er nog dingen, als hij alwetend is, die hem nog zouden bewegen? En ik zong er straks dat lied en ja, dat raakte me dan even, omdat ja, ik heb een boodschap voor me, dus dan, je weet waar je het over gaat hebben. En ja, dat is toch wel, dat is wel lied 411, ik weet niet, even niet meer precies, ik ben nu even met mijn boodschap bezig. Maar het is in ieder geval iets dat toont Jezus zijn bewogenheid met een ieder hier op aarde. En om dat te benadrukken, om dat eigenlijk aan u vandaag te openbaren, wil ik u meenemen naar de evangelie van Johannes. En wel in Johannes 11. Hij is een bewogen iemand. Hij is volmaakt. En we kennen Jezus eigenlijk door verschillende omstandigheden. Dat moet je ook eigenlijk meegeven. We kennen Jezus als ja, degene die in ons leven echt aanwezig is. Hoe hij zich geopenbaard heeft. We kennen hem ook als iemand die volledig, zeg maar, ook emoties toonde overal waar hij kwam. We kennen hem in de situatie dat hij in het hof van Gethsemane is, dat hij daar die beker voor zich krijgt. En dat is niet letterlijk een beker, letterlijk zoals ik een cup hier heb. Nee, dat is een beker met het visioen wat hem allemaal te doen staat. En dan zien we dat Jezus daar in een enorme angst uitbreekt in zijn leven. Want Jezus weet op dat moment, want hij staat aan de vooravond van zijn kruisiging en hij weet wat hem te doen staat. En dan zie je dat er enorme angst over hem komt. Over de weg, over het plan wat er voor hem ligt, waar hij doorheen moet. Hij heeft zoveel angst, zegt de Bijbel, dat hij zelf bloed zweet. Nou, ik weet niet hoe dat voelt, maar dat was nogal een behoorlijk zeg maar, grip dat het op hem had. Als hij daar aan het bidden is en eigenlijk in het hof van Gethsemane een moeilijkheid heeft. Maar we kennen hem ook als iemand die volledige blijdschap, vreugde had. Als hij daar naar de bruiloft gaat, waar hij water moet veranderen in wijn, dan zie je dat hij daar ook naartoe gaat en dat echt het volledige vreugde en blijdschap had hij daar zo. We praten daar misschien liever niet over, want we kennen Jezus ook vanwege zijn boosheid. Dan zou je zeggen van ja, maar ja, ik ben hier niet om een boze Jezus te dienen. Maar toch kennen we hem zo. Want als hij daar in de tempel gaat. Hij gaat de tempel binnen. En hij komt daar in het voorhof. En hij ziet de mensen daar zo. Hij ziet wat daar allemaal zich afspeelt. Dan raakt hij in een dusdanige boosheid, zegt de Bijbel, dat hij een zweep pakt. Ik probeer me dat voor te stellen hoe dat was. Hij pakt een zweep en hij begint erop los te slaan. En dan denk ik van, ja, maar zo'n heer ken ik niet. En het is misschien niet die persoon. Misschien heb je dat beeld ook. Je zegt van, nee, zo'n heer, nee, ik weet niet. Als ik zo'n heer, misschien als die persoon is in gedachten die ik dien. Maar reken erop dat hij heel erg boos was. En dat hij de tafels met het geld, dat hij dat, zeg maar, dat je dat geld rond ziet slingeren. Dat je ziet dat er die tafels van, zeg maar, opvliegen, zou ik maar zeggen. Want hij was woedend. Want wat was er? Ze maakten het huis van zijn vader tot een plaats waar er handel gedreven werd. En dat is absoluut niet het plan van God. Dat is absoluut niet de wil van God. We hebben gezongen, ik geef me over. Ik wil leven naar uw wil. Nou, dat is dus niet de wil van God, dat we zijn huis, dat een winkelcentrum maken. Of dat we daar dingen gaan doen. Nee, dat is absoluut niet. Dat is de bedoeling helemaal niet. Hij was echt woedend daar zo. En dat zijn dingen, dat kan je leren over de Heer Jezus, dat hij alle emoties dus ook had. Maar we kennen hem ook vanwege zijn bewogenheid. En daarvoor gaan we dus een paar versen lezen in het Johannes-evangelie. Johannes 11. En dan ga ik beginnen in vers 1. En dan zegt de Bijbel, en er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heer gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Ik lees vanuit de herziene Statenvertaling, omdat hier net, die vertaling iets anders is. Zodat u niet denkt van, waar heeft die persoon het over? Je kan het gewoon hier volgen. Dit is diezelfde tekst, alleen die woorden die hiervoor gekozen zijn, die zijn net even wat anders. En ik denk dat dat iets beter benadrukt, waarom ik dat doe. De Bijbel zegt dat Lazarus, die hij lief had, ziek is. En vers 4 zegt Gods woord, en toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijk wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En het staat heel duidelijk hier ook dat hij dat had. Hij had ze lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Ik stop even om toch een paar dingen hierover te zeggen. De Bijbel, dit is een bekend verhaal in de Bijbel. Iedereen kent dat verhaal, de opwekking van Lazarus. En hier zien we toch wel iets waarbij we toch iets meer nodig hebben om de Heer Jezus Christus te begrijpen. De Bijbel zegt, hij had Lazarus lief, maar hij had ook die zussen lief, Martha en Maria. Hij had ze echt lief. Dat wordt meerdere keren in dit kleine stukje wat ik gelezen heb, wordt het zeker 2 keer wordt het aangehaald dat hij ze lief had. En dat geeft ook duidelijk iets aan. Hij had ze lief. En als je dat verhaal kent natuurlijk, dan zie je dus dat hij daar is. Hij blijft daar. Hij is daar nog een tijdje. En hij weet. Het is niet zo dat de Heer dat niet weet. Soms weet je het niet, maar hij weet het. We hebben gisteren hebben we voor de deur bij ons huis gestaan. En toen bleek dat wij daar afscheid moesten nemen van onze buurvrouw. Nou, ik geloof dat we vanaf de zomer die vrouw niet meer gezien hebben. En ik kreeg regelmatig de vraag thuis van, heb je die buurvrouw nog gezien? Nee, ik zeg, nou, ik heb haar een paar dagen geleden nog wel gezien. En dat had ik ook. Maar als die vraag elke keer aan je gesteld wordt, dan ga je nu extra opletten van, zie je die persoon nog wel bij het raam? Of wat dan ook. Nee, en toen zag ik haar niet. En dan moet je nagaan, vanaf de zomer. En nu zijn we eigenlijk bijna aan het einde van de herfst. Totdat mevrouw, een paar dagen geleden had ze een gesprek met een paar andere buren. En toen kwam ze met het verhaal naar huis toe. Weet je wie overleden is? Ik zeg, ik zou het niet weten. De buurvrouw is overleden. En ja, er zijn er nogal wat in de buurt. Dus ja. Nee, die op de hoek. Ik zeg, en ze zei, ik heb toch aan je gezegd, ik zie die vrouw niet. Ik zeg maar, ik heb aan je gezegd, ik heb haar gezien. Kijk, een discussie thuis van, als je nou wel of niet gezien hebt, ja, ik had haar wel gezien. Maar ze is, een paar dagen geleden is ze overleden. En dat is ook iets wat ik hier niet vaak meemaak, is dat mensen van huis uit worden weggebracht naar het graf. Volgens mij over. Elke keer als ik hier iemand moest begraven, ben ik geweest naar een mortuarium, ergens een plaats waar iemand opgebaard ligt en dergelijke. Maar dat was niet het geval hier. Je kon, als je wilde, kon je bellen, afspraak maken, kon je thuis naar binnen gaan. Maar aan de andere kant, zoveel contact had ik ook niet met die vrouw. Zij kwam meestal bij ons aan de deur als ze er niet was, omdat er pakketjes en dergelijke afgeleverd werden. En zo, ja, krijg je een beetje contact met iemand. Iemand die heel erg lief was. Ja. En dan denk ik bij mezelf van, waar ik vandaan kom, het land waar ik geboren ben, had dit volgens mij nooit gebeurd. Want blijkt dat die vrouw al maanden om die reden ook niet toonbaar was. Dat die vrouw ook niet naar buiten kwam, dat niemand ervan wist. Dat je zegt van, hoe kan het dat iemand zo lang naast je woont en dat je niet weet dat die persoon door een ellende heen gaat? Hoe kan het? Hier kan het. En dan vind ik, oprecht zeg ik het, dat vind ik heel vreemd. Dat geeft zo'n beetje aan de afstand die je hebt als je niet uitkijkt met een ander. En dat is Gods bedoeling echt niet. Hij wil dat we samen optrekken. En we zijn misschien niet allemaal gelovigen, maar toch dat je met elkaar contact hebt in de buurt. En niemand heeft er ooit over gesproken van, die vrouw ligt ziek of wat dan ook. Totdat je hoort van, nou, die vrouw is er niet meer. Ze is heen gegaan. Dat is een verschrikking. Nou ja, de bedoeling was van huis uit, ja, er zouden bloemen gelegd worden op, ja, de rouwwagen, zeg maar, die auto, die, zeg maar, de kist mee zou nemen. En dat is ook gebeurd, dus we stonden. En dan komt de dood heel dichtbij. En toen dacht ik van, waarom gebeurt dit terwijl ik een boodschap moet brengen ook over de dood? Ja, maar de Heer weet alles. Hij weet ook waarom je ook zulke dingen ziet. Dan kom je ook heel dichtbij eigenlijk wat het met zich teweeg brengt als er iemand opeens er niet meer is. Dat is iets wat, ja, dat is eigenlijk niet eenvoudig. En eigenlijk is dit niet anders. Want hier staat dat Lazarus ziek was. Maar Lazarus was niet ziek op dat moment toen hij die boodschap kreeg. Toen Jezus de boodschap kreeg, was Lazarus al overleden. Was hij al gestorven. En dan zie je dat de Heer Jezus, zoals de Bijbel zegt, dat hij dan nog blijft op de plaats waar hij is, nog 2 dagen. Dat geeft iets aan. Dat leert ons dat wij toch dat verhaal toch ja, weer moeten lezen, weer tot ons moeten nemen. En eigenlijk proberen te begrijpen, wat zit nou hierachter? Waarom is, gaat dit zo? Wie is dan de Heere Jezus? Als ik zeg, de bewogenheid van de Heere. En hier zien we dat de Heere dan ja, niet komt. Hij wacht 2 dagen. En de Bijbel zegt dan in vers 8, de discipelen... ik moet van vers 7. Daarna zei hij tegen zijn discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. Die discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, maar omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hem, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga hem heen om hem uit de slaap op te wekken. En de discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had het over zijn dood gesproken. Terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Vers 14 zegt, toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij, zegt hij, voor u. Hoe kan het? Maar hier zegt hij, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Hier, dit is heel duidelijk dat Jezus wist dat Lazarus gestorven was. Hij leefde niet meer. En Jezus die blijft daar op die plaats. Hij blijft daar waar hij is en hij wacht. En ik denk dat dat iets is om ja, stil te blijven staan. Waarom dat zo is. En vaak genoeg is het ook zo dat in ons leven dat we roepen als we een nood hebben. En dan vragen we ons af, hoort de Heer ons niet? Waar is Hij? Ik heb hulp nodig. Hoort Hij dat niet? Geeft Hij wel om mij? Vaak heb je dat mensen dat niet uiten en sommige mensen die durven dat en die zeggen van, ik weet niet als de Heer echt met me is, maar ik heb het heel moeilijk en ik ga door een, ja, een hel. Maar ik hoor niks van de Heer, ik weet niet als Hij ja, met mij is, dat weet ik niet. En toch is dat eigenlijk ja, een misvatting, dat om te denken dat de Heer niet met je is. Want Jezus wandelde hier op aarde en zoals hij dat deed in het verhaal met Lazarus, hij wandelde hier en hij was bewogen om al de mensen die hij tegenkwam, waar hij iets voor kon betekenen, waarvan hij zag dat ze noden hadden. En de Heer Jezus is niet meer op de aarde. De Heer Jezus is nu in de hemel en hij is omringd nu door engelen. Hij wordt dag en nacht, 24 uur per dag wordt hij aanbeden, wordt hij groot gemaakt. En sommige mensen denken dat hij nu zo ver weg is, en dat hij eigenlijk niet meer bezig is met wat hier op de aarde gebeurt. En dat is dus niet waar. Dat is echt niet waar. Hij is nog steeds op dezelfde manier is hij met ons bezig. Op dezelfde manier gaat zijn hart uit naar ons. En dat is iets wat we wel mogen begrijpen. Hij geeft om ons. Hij geeft om u vandaag. En dan zie je dan ze dan teruggaan. Jezus gaat met ze mee. Hij brengt ze terug naar de plaats waar Lazarus ligt. En dan staat er geschreven in vers 7. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem. Ongeveer 15 stadien daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Die was waarschijnlijk teleurgesteld. Weet ik niet. Maar ze bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Wat mooi is van dit gedeelte is dat Maria alle vertrouwen in hem had. Ze wist van hem dat hij de geneesheer was. Ze wist van de genezingen die hij overal gedaan had. Maar wat Maria niet wist, is dat ze hem moest leren kennen als de opstanding en het leven. Dat is iets heel anders. Jezus is de schepper van u en van mij. Van deze wereld. Hij heeft het geschapen. En hij heeft alle macht. En dat wonen een paar keer nu al weken achter elkaar. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Maar hij heeft dus ook de macht over leven en dood. En ieder die Jezus zo kan zien als zijnde de opstanding en het leven, die kan ook zien dat er een geestelijk leven voor hem is. Die ziet niet alleen maar door de bril van een natuurlijk leven. En Jezus moest hier aan haar vertellen: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die in mij gelooft, zegt hij, zal niet sterven. En in eeuwigheid, gelooft u dat? Vraagt hij aan ze. Hij zegt, die zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Geloof je dat, dat je niet zal sterven in eeuwigheid? Of ben je hier en denk je van, nou, ik zie wel hoe ver we komen. Nee, Jezus zegt, je zal in eeuwigheid niet sterven. Dan moet je toch even uitleggen. Hier in deze wereld, dit natuurlijk lichaam, daar komt een keer een eind aan. Want wat mij wel verteld is dat die buurvrouw enorm gelovig was. Enorm geloven. Dus hier in deze wereld, dan komt er een moment dat we dit leven gaan moeten afleggen. Maar in eeuwigheid zullen wij niet sterven. Dan zullen we met hem zijn. Zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster. En die ging naar hem toe. En ze zei van: de meester is er en hij roept u. En zij ging. En in vers 19, zodra die dat gehoord had, stond zij op en ging naar hem toe. En Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet kwam. Toen dan de Joden die met haar in huis waren en haar troosten zagen dat zij snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: zij gaat naar het graf om te huilen. In vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Hier is duidelijk ook te zien, ook al weet Jezus alles, ook al heeft Jezus macht over alle dingen. Hier zien we heel duidelijk dat toen Jezus dat zag, wat er daar gebeurde, dat zij was aan het huilen, de mensen die om haar heen aan het huilen waren, dat er iets in hem, zou je kunnen zeggen, brak. Er brak iets binnen in hem. Er kwam beroering over hem. En je zou zeggen van, ja maar, hij weet toch alles? Hij wist alles. Maar om Martha en de mensen om haar heen zo te zien, dat brak hem. Dat maakte dat er iets in hem knakte. Weet je, ik heb gelezen van, zeg maar, toen ik hierover las, dat iemand als commentaar schreef, dat het verliezen van iemand, een bekende, een partner, misschien wel de grootste stress in het leven teweeg brengt bij iemand. Iemand waar je mee optrekt, waar je bent ermee getrouwd, of je woont ermee, of het is je naaste, je kind, dat die komt weg te vallen, dat de grootste stress, de grote moeite, de grote pijn met zich meebrengt. En de Heer weet dat. De Heer weet ook als mensen zijn die door dergelijke omstandigheden ook gaan. Ook zelfs hier, ook al ga je door deze omstandigheden door het leven. De Heer weet ervan. En het is zelfs zo dat er ook bij hem iets brak. Innerlijk bewogen werd hij over heel die situatie. Over alles wat hij daar eigenlijk zag. En moet je je bij voorstellen, wat gebeurt er dan op zo'n, ja, onder zo'n sfeer, onder die omstandigheden, mensen komen bij elkaar, die mensen gaan bij elkaar zitten, die mensen gaan rouwliederen zingen, weeklagen. En alleen maar het horen van die liederen brak hem. Het deed hem iets. En de Heere die kent ons, die weet ook waar we doorheen gaan, die kent onze moeite, onze strijd, kent hij. En weet als we het wel of niet moeilijk hebben. En op dezelfde manier zoals hij toen hier op aarde was, op dezelfde manier reageert hij nu daar in de hemel. Naar u toe, naar mij toe. Als we pijn, als we moeite hebben. Op dezelfde, er zit geen verschil. Hij is precies dezelfde, hij is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Dat ging er nog steeds doorheen. De Heer is nooit klaar met ons dat hij denkt van nou, nu ben ik ver weg, nu ben ik ver van de aarde. Nu, ja, dat geklaag, dat hoor ik niet zo. Nee, de Heer die hoort onze roep, de Heer die hoort onze weeklagen. De Heer hoort als wij door moeite, door pijn, door verdriet gaan. Dat weet hij. En dan merk je hier ook dat de Heer daardoor bewogen wordt. Dat het hem iets doet om dat te zien. Het was misschien wel een van zijn beste vrienden. De Bijbel zegt, het was zijn vriend die was komen weg te vallen. En de Bijbel die herhaalt het een aantal keren. Hij had hem lief. En Lazarus is niet de enige die een vriend van de Heer was. Want Jezus die noemde zijn discipelen, noemde hij ook vrienden. Jezus noemt u en ik, noemt ook ons vrienden. Wij zijn vrienden van hem. En daarom is er ook uit Gods woord dat de Bijbel zegt, indien één lid lijdt, lijdt het hele lichaam. Als we gaan pakken de bedoeling van God, als we gaan pakken de gedachten die hij heeft en waarom het woord van God zo in elkaar zit, dan gaan we er niet meer onverschillig mee om. Want de Bijbel is heel duidelijk daarover. Indien één lid lijdt, lijdt het hele lichaam. Als er pijn is, dan zou, als het een echt, als we wedergeboren zijn, als we echt zijn, dat we geroepen zijn tot een relatie met God, dan kan dat niet anders dan dit in ons aanwezig moet zijn. Dat wij dit meedragen, dit verdriet. En dat merk je ook aan die mensen die rondom Martha staan, die staan ook allemaal daar te huilen. Het doet ze iets, het deed ze pijn, omdat Lazarus er niet meer was. En we danken God dat zijn woord zo rijk is. En dat wij kunnen leven in openbaring van zijn woord. Weet je, als je dat zo ziet, dan vraag je je af, waarom wacht de Heer Jezus dan nog 2 dagen? Hij wacht nog 2 dagen. En dat heeft een bedoeling. Soms bidden we en krijgen we geen antwoord. Dan denken we van, ik geloof niet dat de Heer nog met mij is. Ik geloof niet dat de Heer nog mijn gebed hoort. Ik geloof niet dat hij mij nog verhoort. Maar de Heer heeft een bedoeling. En hier in dit verhaal merk je ook dat de Heer een bedoeling daarmee heeft. Want in die tijd was er een, ja, ik weet niet hoe het moet, een bijgeloof onder de Joden. Dat men zei, als iemand komt te overlijden, dat de geest van die persoon nog 3 dagen aanwezig is. Kent iemand tegen die gedachte? Daarom zegt de Heer Jezus aan zijn discipelen, ik ben blij voor u. Toen ik het voor het eerst las, toen dacht ik van, waarom is de Heer Jezus blij als iemand komt te sterven? Hij was niet blij dat Lazarus kwam te overlijden, maar hij was wel blij voor hun dat hun geloof, zeg maar, zou toenemen. Vanwege die gedachte dat die geest nog aanwezig zou zijn en dat als hij daar kwam en dat hij dan daar zou bidden voor Lazarus, dat daar iets zou veranderen. En dan zouden ze zeggen van, kijk, die geest was er nog, hij heeft gebeden. Maar toen hij nog 2 dagen wachtte, bleek later dat Lazarus 4 dagen in het graf al lag. En dus toen hij daar kwam, was alle hoop weg. En daarom zeggen die zussen, als je hier was, dan had mijn broer nog geleefd. Als u nog hier was, dan had hij nog geleefd. En daarom zegt hij aan ze, ik ben de opstanding en het leven. Als je echt in mij gelooft, dan zal je leven. Ook al ben je gestorven. Want ik ben de opstanding en het leven, omdat hij alle macht ook heeft over dood en over leven. Hij is de schepper. Hij heeft ons geschapen. Maar de vraag is, tot hoever gaat mijn geloof? De vraag is, tot hoever gaat uw geloof? Kan ik hem zien als de opstanding en het leven? Kan ik hem zien als degene die een verandering kan brengen waar eigenlijk geen enkele menselijke gedachte meer bij kon? En dan zie je dat de Heer Jezus, als hij dat ziet, dan raakt hij daardoor beroerd. Het breekt hem, hij raakt door bewogen. Emotie neemt eigenlijk toe. Hij ziet de pijn, hij ziet het verdriet. Want het is een vriend die heen gegaan is. Maar God had een bedoeling. Hij had een bedoeling daarmee. En daarom zie je dat, als we het verhaal verder lezen, dan zie je ook wat daar verder gebeurt. En Jezus zegt, waar heb je hem gelegd? Hij zat in 34. Zij zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En dan zie je de kortste tekst, volgens mij, die ik ken in de Bijbel. In het leven van Jezus. Jezus weende. Jezus huilde. Dat is de kortste tekst. We hebben het hier over de Zoon van God. We hebben het hier over degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En toch zien we hier dat er staat geschreven, en Jezus huilde. Het deed hem iets. Het deed hem enorm veel. Jezus huilde. En vers 36. En de Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Ze zagen hem huilen en ze zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen bij zich. Hier zien we dat hij enorm geraakt werd door al die dingen die ze daar zeiden. Het deed hem iets. Het deed hem heel veel. Hij kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Maria, de zuster van de gestorvenen, zei tegen de Heere, Heere, hij ruikt al. Ik weet niet wanneer het begint dat iemand gaat ruiken als die over... Maar hier staat, Heere, hij ruikt al. Misschien de omstandigheden in die dagen, dat weet ik niet. Hij ruikt al. Want hij ligt hier voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Hier maakt de Heere Jezus duidelijk dat er een verschil is tussen onze manier van denken, onze manier van dingen beredeneren, dingen beleven, en zoals God met dingen omgaat. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief zijn oog omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Vraagt u, dankt u de Heere dat hij, als u bidt, dat hij u verhoort? Dankt u hem daarvoor? Of zegt u van, nou, ik heb toch gebeden, nou ja, het zit wel goed hoor. Maar hier zien we dat Jezus de Vader dankt. Hij zei, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Ik denk dat het goed is dat wij onze dank steeds weer mogen uitbrengen naar de Heere toe. En dan gaat hij verder en hij zegt, en ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem. Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Iemand zei, schreef als commentaar hierop, het is goed dat de Heer Jezus zei, Lazarus, kom naar buiten. Want als hij dat niet had gedaan, had hij gewoon had geroepen, kom naar buiten. Ik weet niet wat er gebeurd was. Lopend zouden ze niet naar buiten komen, maar ik denk wel hinkelend en springend vooruit. Want hij heeft alle macht over leven en dood. Ook over mijn situatie, ook over uw situatie. Hij heeft alle macht. En hier zie je de kracht van Jezus zijn stem. Dat hij het uitspreekt. En dat Lazarus uit de dood opstaat. Wat een kracht, wat een macht. We dienen geen kleine God, we dienen een machtige God. We dienen iemand die de schepper is. Van dit leven. En dat hij hier naar deze wereld komt, dat we hem op een andere manier leren kennen. Dat hij naar deze wereld komt en dat we hem nu leren kennen. Van persoon tot persoon, zoals het woord van God opgetekend staat. Dat we hem leren kennen als iemand die ook huilt. Als iemand die geraakt wordt door onze pijn, onze moeite. En ik ben God dankbaar dat wij deze persoon in ons leven mogen dienen. En dat we mogen weten dat al onze hoop op hem is. Al ons verlangen, ons vertrouwen op hem is. Jezus' bewogenheid is in dit verhaal wordt dat zo enorm getoond. Hoe hij omging. Wat hem deed. Het deed hem heel veel. Maar Jezus, daar zegt de Bijbel van, in meerdere gedeeltes, dat het iemand was die bewogen was. En daarvoor gaan we naar een ander Bijbelgedeelte. We gaan even kijken naar Matteüs. Dat is een ander Bijbelgedeelte. Dat vinden we in Matteüs hoofdstuk 9. Ik zal hem lezen vanaf dat we gaan lezen vanaf vers 35. Vers 35 zegt, en Jezus trok rond al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte, elke kwaal onder het volk. Vers 36. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Toen hij de menigte zag, dan zou je dat zo kunnen lezen, toen brak er iets binnen in hem. Over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Hij wist het toch? En toch zie je dat Jezus daar predikt en dan komt hij daar en dan ziet hij daar de menigte voor zich. En dan zegt de Bijbel dat er met ontferming werd hij bewogen. Ontferming werd hij bewogen. Wat hij zag, dat brak weer iets in hem. Ik denk dat het goed is dat wij meer en meer gaan beseffen wie Jezus Christus is. Wat hij hier in deze wereld gedaan heeft. Wat hij hier voor u en voor mij zou moeten betekenen. Waar we doorheen gaan. Waar mensen zeg maar zijn die verstrooid zijn. Mensen die de weg niet meer weten. Mensen die afgedwaald zijn. Dan zegt de Bijbel daar dat hij met ontferming bewogen werd. Hij werd bewogen. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat we dat gaan zien. Hij werd bewogen. En want de Bijbel zegt, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Wat we kunnen leren van de Heere Jezus hierin, is zijn bewogenheid. Maar we kunnen ook nog iets anders leren. Nog een paar andere dingen leren van hem. Waar Jezus kwam, onderzocht hij met zijn oog, met zijn hart, in zijn geest, wat de behoefte op die plek was. En de vraag is, als de Bijbel zegt dat Jezus bewogen raakte om dat te zien, zijn wij nog bewogen om mensen die de weg verlaten hebben. Om mensen die de Heere rug toegekeerd hebben. Om mensen die alleen maar bezig zijn met zichzelf, maar bezig zijn met deze wereld, alleen maar bezig zijn met de noden van deze wereld. En Jezus zag die mensen en hij zag ze dat ze als schapen zonder herder ronddoolden. Het is heel raar, maar de Bijbel vergelijkt ons als mensen steeds weer met schapen. En daar is denk ik wel een reden voor. Want schapen behoren niet tot de meest intelligente dieren die er zijn. Maar het is niet zo dat ik wil zeggen van u bent niet intelligent. Ik geloof best wel dat u intelligent bent. Dat is het probleem niet. Maar wat het wel aantoont, is dat schapen niet, zichzelf niet kunnen voortplanten, niet, zichzelf niet kunnen weiden zonder een herder. U en ik kunnen niet zonder de Heer in deze wereld leven en bestaan. We kunnen wel ademen, we kunnen wel alles tot ons nemen, maar we kunnen geestelijk niet leven zonder de Heer. Wij, u en ik, hebben de Heer nodig in alles wat we doen. En een ieder die denkt dat hij op zichzelf kan staan, het voor zichzelf waar kan maken in deze wereld, die misleidt zichzelf op een verschrikkelijke manier. Het is een grote misleiding als je denkt dat je het zelf alleen kan. En daarom is het ook telkens weer in de Bijbel, dat de Bijbel ons waarschuwt, dat we geen dingen doen in eigen kracht. Maar dat in alles wat we nodig hebben, dat we omhoog kijken. Dat we naar de Heere kijken. Waar bent u, Heere? Ik heb u nodig, hier. Die psalm is niet voor niets misschien wel een van de, misschien wel de bekendste psalm die er is. Dat die man die die relatie met de Heere had, die wandelde met de Heere, deze psalm opgetekend heeft. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Met de Heere wandelen betekent dat voor mij, voor u, dat ons geestelijk niets kan ontbreken. Want Hij is met ons. Hij waakt over ons. Hij ziet ons. Zijn hart gaat uit naar ons. In alles wat we doen, is Hij met ons. Maar wat Jezus ons leert hier en wat Hij aan die discipelen leert als ze daar wandelen, waar je komt, geef je ogen de kost. Niet om over te gaan praten, maar geef je ogen de kost en zoek de nood op die er op die plaats is. Welke nood is er daar onder die mensen, in die omstandigheden? Welke nood is daar? En dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor aan ieder die zegt, ik ben een volgeling van Jezus. Voor aan ieder die zegt, ik ben een wedergeborene. Voor aan ieder die zegt, ik ben een zoon van God. Dat overal waar we komen, dat onze ogen de noden zien. En dat we eigenlijk afhankelijk van die nood, dat wij daarin of daarop gaan anticiperen, dat we zeg maar acties gaan ondernemen. Wat is hier het probleem? Wat is aan de hand? En wat hij deed, en wat hij eigenlijk ons vraagt, is dat wij de last die daar is, dat wij die last op ons nemen. En dan zie je dat hij het antwoord ook heel duidelijk geeft. Hij zegt daarbij, in vers 37, toen Jezus dat zag, zei hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. En ik kan niet anders vandaag bevestigen dat deze boodschap een keiharde waarheid is. Want arbeiders zijn er weinig. Mensen die bewogen zijn om de noden die ze tegenkomen, daar is het aantal niet zo groot van. Daarom zegt de Heer Jezus, bid daarom de Heer van de oogst, opdat Hij arbeiders uitzende. Die bewogenheid ging hem aan het, hart. Bid daarom de Heere van de oogst dat Hij arbeiders uitzende in zijn wijngaard. Hij merkte het op en hij pakte het en hij gaf het aan zijn discipelen. En dit is wat hij ze meegaf in dit leven. Ik ben straks hier weg van deze aarde. Maar overal waar je komt, bid de Heere, bid de Vader, bid de Heere van de oogst dat Hij arbeiders uitzenden in zijn wijngaard. En waarom doet hij dat? Omdat de Heer Jezus vrucht wil halen uit alles hier, wat hier op aarde verbroken is, wat hier op aarde verstrooid is, dat weer, wat hier op aarde vertrapt wordt in deze wereld, daar wil hij het uiterste uithalen om de Vader daarmee te verheerlijken. Maar er zijn weinig arbeiders. En laten we de Heer bidden, met een biddend hart. Om ditzelfde hart waarmee Jezus hier op aarde gewandeld heeft en dit als ons voorbeeld heeft nagelaten. En als wij zeggen van, wij willen Hem volgen, heel ons leven. We willen gaan gelijken op Hem. Dan is dit het voorbeeld wat Hij ons heeft eigenlijk nagelaten. Laten we met geestelijke ogen, misschien niet meer met natuurlijke ogen, maar misschien met geestelijke ogen kijken naar de noden die er zijn. Er zijn mensen waarvoor gebeden moet worden. Er zijn mensen waarvoor we op de bres moeten gaan staan. Er zijn mensen die door diepe dalen gaan. De psalmist zegt zelf, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. De Heer Jezus heeft ons hier in deze wereld om mensen die in nood zijn te helpen. Hij heeft ons om de taken die Hij aan zijn gemeente heeft nagelaten om die taken te volbrengen. En u en ik We mogen God dankbaar zijn dat we een Heer hebben die in alles ons ziet. Die in alles met ons is. Die ons alles wilt leiden. Dat we niets hoeven te doen in eigen kracht. Maar dat we alles wat we doen, dat we omhoog kijken. En zoals Jezus zegt, ik dank u Vader dat u mij altijd verhoort. Gelooft u dat ook? Of vindt u dat alleen maar een mooie tekst in de Bijbel? Jezus zegt, ik dank u Vader dat u mij altijd verhoort. Dat geeft aan de zekerheid van het geloof. En daarom zegt de Bijbel dat het geloof een zekerheid is. Geloof is geen twijfel. Geloof is een zekerheid. Ik ben ervan overtuigd dat wat ik doe. Ik ben ervan overtuigd dat wat hij me laat zien, dat hij ook wil dat ik daar naar handel. Dat ik daar op ga anticiperen. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij het niet alleen voor mij heeft, maar hij heeft het voor heel zijn gemeente heeft hij dat. Dat de noden die we tegenkomen, dat wij daarnaar gaan handelen. Dat wij daarnaar gaan anticiperen. Dat onze handen daar zullen zijn om daar mensen op te vangen. Om daar om mensen te dragen daar waar nodig is. En ik ben hem daarvoor dankbaar dat hij de keuze gemaakt heeft om ieder hier vandaag te roepen om in zijn koninkrijk deel te hebben. Om voor te gaan, om te doen wat hij van ons vraagt. Ik ben hem daarvoor dankbaar dat wij dat mogen doen. Dat wij het werk van hem hier op aarde mogen voortzetten. Ik dank u, Heer. Halleluja. We gaan de Heer een lied zingen en we gaan hem vragen om het in ons hart te doen. Om ons daardoorheen te leiden. Om de weg die hij voor ons bereid heeft, dat wij die zullen volgen. Heer Jezus. Vader in de hemel, ik dank u voor uw genade en voor uw goedheid. Ik dank u voor uw liefde en uw trouw. En ik bid u vandaag, o Heer, wilt u komen en wilt u het overnemen, Heer. Ik vraag u, Heer, gebruik ons als instrumenten. Gebruik ons als kanalen van uw liefde in deze wereld. Heer, deze wereld die verandert heel snel, Heer. Als we, Heer, alleen maar, Heer, de nieuwskanalen openen, Heer, dan horen we, Heer, van de ellende, Heer, in deze wereld. En toch, Heer, bent u met een ieder. Toch bent u met deze wereld. Heer, u hebt uw rug niet gekeerd, Heer. U bent bewogen, Heer. Heer, het woord van u, Heer, openbaart het, Heer, wie u bent, Heer. Dat u bent bewogen om elke nood, om de noden van een ieder. Heer, en ik bid u vandaag, Heer, indien er vandaag, Heer, mensen hier zijn die nog met noden zitten, nog met verdriet zitten, nog met pijn zitten, Heer, dan vraag ik u, o God, wilt u, Heer, de zalf zijn, o God, om deze pijn, Heer, te verzachten. De moeite, Heer, mijn God, waar mensen doorheen gaan, Heer, wilt u ze daarbij helpen, Heer. Heer, wat nodig is, Heer, voor mensen, Heer, die verwond geraakt zijn, Heer, is dat ze naar u toe komen. Opdat u kan genezen, opdat u kan herstellen. Ik prijs u daarom, Heer, dat wij, Heer, mijn God, de kanalen van u mogen zijn om uw woord, Heer, te verkondigen. Zoals u tegen Paulus zegt. Spreek, wees niet bevreesd. Spreek en zwijg niet. Dit is de taak die u ons hebt gegeven. Dat we voort mogen gaan, Heer, in het doen van uw wil. Ik dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen.